Maar we gaan nog even met elkaar een half uurtje of drie kwartier verder. En dan kijken we waar we komen. Goed, wij zouden kijken naar de gebeurtenissen vandaag. Deze derde dag die in Johannes 20 beschreven wordt. En hoe kan het nu dat die discipelen, Petrus en de andere discipel... Ja, waarom staan dat er nu zo, hè? Dat, je zou eigenlijk zeggen, het is mooi dat het zo beschreven is. Heel feitelijk wat er gebeurd is. Maar als je dat één keer goed hebt gelezen, dan weet je dat eigenlijk ook wel. Maar meestal is het in de schrift zo dat deze dingen, zoals Paulus dat dan ook zegt, een andere bedoeling hebben of een andere beduiding hebben. En dat doet hij bijvoorbeeld in Galaten 4, hè? Als hij het heeft over Hagar en Ismaël en de berg Sinaï en het Jeruzalem dat nu is enzovoort. En dan laat Paulus ineens zien wat zo'n geschiedenis die in Genesis staat, wat die aan diepere betekenis heeft. Want dan blijkt dus dat die Hagar, die slavin, dat het te maken heeft met het onder de wet zijn. Als slaaf onder de wet zijn. En onder de genade zijn blijkt dan te maken te hebben met Sara de vrije. Het kind van de belofte, Isaac. Dat blijkt dan te maken te hebben met de genade. En dat is zoals Paulus het invult en laat zien dus dat die dingen een andere betekenis hebben. En de Heer Jezus zelf doet dat ook, hè, bij gelegenheid. En dan zegt hij ook tegen Nicodemus zelfs. Hè, moet hij zelfs zeggen, ja Nicodemus, ben jij de leraar van Israël? Weet je deze dingen niet? Hij begreep niets over dat de Heer met hem sprak over wedergeboorte. Dat zij als volk wedergeboren zouden worden. En de Heer spreekt hem dan toch aan als zijnde de leraar van Israël. En versta je deze dingen niet? Terwijl het toch juist in de profeten was aangegeven, hè? Jeremia, Ezechiël, werd gesproken over de geest, het nieuwe verbond, dat het volk herboren zou worden. We hebben net gezien Hosea. En de Heer moet dat dan notabene aan de leraar van Israël laten zien. Nou, zo doet Paulus dat ook. En ook deze dingen hier, we hebben het al een beetje gezien en ik denk dat u al wel kan aanvoelen wat er nu komt. Het is een onderbroken geschiedenis. En die vertelt in feite steeds, maar dan op een andere manier, hetzelfde zoals het ook werkelijk in de geschiedenis is gegaan. En dit zijn dan aanduidingen die je pas achteraf, en dat is altijd zo met de schrift, als je Paulus leest en je weet de plaats van de gemeente, kun je achteraf in de schrift een heleboel dingen ontdekken die eerst verborgen waren, maar omdat je ermee bezig bent en je krijgt het zicht erop, ga je het zien. Want ons verstand, net zoals bij de Emmausgangers, wordt geopend dan door de Heer voor de schrift. He, dat is de enige manier, dat is de enige oorzaak waardoor wij dingen kunnen verstaan, überhaupt. He. Dat wij dingen kunnen verstaan, geestelijke dingen, kan alleen maar doordat Hij, onze Heer, ons verstand daarvoor opent. Anders kunnen we het niet verstaan. He, dat is, we zijn wat dat betreft in alles, en zeker ook daarin, vooral daarin, van Hem afhankelijk. Dus wat Hij ons geeft, hè? Ook dat, net zoals Hij ons alles geeft. Nou, beiden gingen het in het graf en er weer uit. En waar zijn ze nu een beeld van? Ze zijn een beeld van de gemeente. Maar dan op een speciale manier. Want het gaat om twee mannen. En als er in de schrift twee mannen genoemd worden, dan moet ik maar eens opletten. Dan is dat heel vaak op een of andere manier een beeld van de gemeente. Het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus bestaat ook uit twee. Hè? Uit gelovigen uit Israël en gelovigen uit de andere volkeren. Dus twee groepen. Waarvan de apostel Paulus zegt in Efeze 2 dat die twee tot één nieuwe mens gemaakt zijn. Maar hij onderscheidt wel duidelijk twee groepen. Paulus was zelf ook een Jood. Uit de stam Benjamin. Dus hij was zelf een klein deel van dat gelovige overblijfsel, zou je kunnen zeggen. He, dus die twee zijn in feite een beeld van het lichaam van Christus. De onderbroken geschiedenis. De geschiedenis van Israël wordt stopgezet, als het ware. Tijdelijke terzijdestelling van Israël. En in die tussentijd worden gemeenten geroepen. En die gelovigen, he, want Johannes kwam het eerst bij het graf. Dat is ook merkwaardig, hè? Dat is ook merkwaardig. Want als je kijkt in de geschiedenis hoe het dan gegaan is met het volk Israël. En dat zegt de Heer Jezus ook. En daar worden ze boos om. Dat de Syriër Naaman, dus iemand van de andere volkeren, die liet ze dopen in de Jordaan. Werden gelovigen. De weduwe, ook van buiten de landsgrenzen. In feite voor Israël gerekend een heidense vrouw. Was ook een gelovige. En zo sprak de Heer het ongeloof binnen zijn eigen volk aan. En zo bleek het eigenlijk in de geschiedenis dat degene die eigenlijk van buiten Israël waren eerder geneigd werkelijk te geloven dan de leden van het volk zelf. En dat moest de Heer hun ook, verwijten wil ik niet zeggen, maar wel hun daarop aanspreken. Denkt u maar aan de woestijnreis. Ze zijn door ongeloof omgekomen in de woestijn. Hebreeën, hè, spreekt daar heel duidelijk over. Ze zijn door ongeloof omgekomen. Maar wie waren eerder geneigd te geloven? Dus wie liep als het ware een beetje vooruit? Enkelingen uit de heidenen. En die kon alleen maar in die tijd toenadering zoeken tot Israël en proseliet worden. En dan komt Petrus komt erbij, hè, want ze gaan samen, hè, met z'n tweeën, samen. Dat duidt op die eenheid, die is in het lichaam van Christus. Samen gingen ze naar het graf toe. Simon Petrus komt later, maar hij gaat wel het eerst het graf in. En de eerstelingen die tot geloof komen, zijn mensen uit het Joodse volk. En die krijgen deel, hè, ze gaan het graf in en ze komen er weer uit. Dus ze krijgen deel aan de opstanding van Christus. Ze worden als het ware één met zijn dood en begrafenis, maar ook met zijn opwekking, zijn opstanding uit de dood. En dat is ook toch wat Paulus van ons zegt. Dat wij samen met Christus gekruisigd, gestorven, begraven, hier gaat het specifiek om het graf, opgewekt zijn en zelfs te midden van de hemelingen gezet. We hebben deel gekregen aan dat wat Christus gebeurd is, hebben wij als gelovigen ook deel, net zo. Niet letterlijk, wij zijn natuurlijk niet letterlijk. Hier gebeurt het even letterlijk, maar dat is alleen maar een uitbeelding van wat de gelovige van nu ondergaat. Ze gingen samen op weg. Ze waren met z'n tweeën. En zo is die gemeente, het lichaam van Christus, is ook een eenheid. Efeze 2. Die twee zijn door het kruis tot één nieuwe mens geworden. Een eenheid, hè. En dat is ook wat het lichaam van Christus is. Het lichaam van Christus is een geestelijke eenheid. Dat is altijd het mooie van Efeze 4, vind ik. We zijn een eenheid, die hoeven we niet te maken, maar we zijn één. En daaruit leven we. En gaan we met al die andere leden van het lichaam van Christus om. We zijn een eenheid. Voor God. En dan kun je misschien zeggen, ja, maar als ik nou om me heen kijk en ik zie zoveel gelovigen en ik zie zoveel verschillende groepen en dan wordt er al heel snel gezegd, ja, er is verdeeldheid in het lichaam van Christus. Nee. Is het lichaam van Christus verdeeld? Nee. Het is één. Alleen daar waar mensen zich in een groep gaan organiseren en dan heb je de talloze kerken, nou, dat hoef ik u allemaal niet te noemen. En als je naar die dingen kijkt, zo van een afstandje te zeggen, ja, dat is verdeeld. Maar in Efeze 4 schrijft Paulus dat het lichaam van Christus één is. En het gaat erom dat we als gelovigen, als we dat gaan verstaan, dat we ook die eenheid bewaren. Daar gaat het om. Die eenheid is er en die bewaren wij. Met de band van de vrede. En dan gaat het om afgelopen zondag in Colossenzen 3, maar in Efeze 4 staat het net zo. Dat we met zachtmoedigheid en geduld elkaar dragen, elkaar verdragen in liefde. Dat is wat de Heer ons zegt, ons meegeeft, voor onze wandel, voor ons gedrag. En dat gaat inderdaad heel ver. Dan gaat het om, het eind van hoofdstuk 4 heeft het dan over elkaar genade schenken. En dat kan ook alleen binnen die eenheid. En als je beseft, je bent één met die ander, dan kan het soms hoog gaan of laag, maar je blijft een eenheid met elkaar. Je blijft lid van het lichaam van Christus, met elkaar, aan elkaar gegeven. Nou, dat is die eenheid, hè. En die twee die gingen samen. En dan is het misschien wel eens zo voor ons ook dat de een wat harder loopt dan de ander. Of wij zeggen misschien wel eens van, die andere, of dat denk je misschien. Laat maar zeggen dat we dat denken. Van die ander had na de tijd gerekend eigenlijk wel al meer gegroeid moeten zijn. Maar dat vinden wij. Maar dat is niet wat, de Heer bepaalt ook de groei. Hij is het hoofd. Wij ontvangen alles vanuit het hoofd. Ook het inzicht wat we hebben, wat we mogen verstaan uit de schriften, ontvangen we van hem, want hij is het hoofd. En hij geeft ons alle voeding aan, hè, die voeding komt altijd vanuit het hoofd. En hij zorgt zelf voor de leden van zijn lichaam. Hè, dat is altijd ook waarom je, daarom zou je niet wakker hoeven liggen. Hij zorgt zelf voor de groei. Hij zorgt zelf voor zijn lichaam. En dat is wat, hè, dat is wat Efeze 4 ons zo duidelijk maakt. En als je die woorden weer steeds weer tot je neemt, dan word je er steeds weer bij bepaald. En natuurlijk ook op gecorrigeerd zelf. Hè, maar dat is wat hij doet. Nou, die eenheid van het lichaam van Christus, dat is een geweldig iets. En dat zal ook blijken als het moment van de bazuin gaat. Maar zij kenden de schrift nog niet, ik ga verder, dat hij uit de doden moest opstaan. En wij zouden zeggen, dat is eigenlijk merkwaardig, want hij heeft toch meerdere keren duidelijk tegen hun gezegd dat hij uit de doden zou opstaan. 4 aankondigingen van het lijden, en waarbij hij ook heeft gezegd dat hij uit de doden opgewekt zou worden. Maar wat een verandering zie je bij Petrus op de Pinksterdag. Als hij de schrift aanhaalt, als hij laat zien vanuit de psalmen bijvoorbeeld, psalm 16. En dan zie je dat zijn ogen zijn geopend voor die geweldige dingen die al profetisch daarin stonden van de opstanding, van de opwekking en levendmaking van Christus. Zij kenden de schrift nog niet. Er staat weer dat woord waarnemen. Hè? Waarnemen, en als je iets waargenomen hebt, dan weet je ook iets. Dat is wat het woord aanduidt. Als je iets waargenomen hebt, dan weet je het ook. En dat is het woord dat Paulus ook regelmatig gebruikt. Hè? Wat gisteravond ook klonk. Wij weten nu, dat is hetzelfde woord, dat God alle dingen doet samenwerken ten goede. Wij weten nu. We zijn dat gaan zien, het is tot ons doorgedrongen en langzaam maar zeker werd het in ons leven een vaste zekerheid. Hè? Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. God doet dat. Terwijl wij misschien wel eens kunnen denken van ja, het loopt uit de hand, of het gaat niet goed, of het gaat wel goed, of... Maar uiteindelijk blijkt steeds weer dat God het doet meewerken ten goede. Dat is ook je rust, daarom kun je 's nachts slapen. Omdat je weet dat God het doet meewerken ten goede. Zij kenden de schrift nog niet. Nou, die linnen doeken, dat heeft ook te maken met opstanding. En het feit dat die linnen doeken daar nog lagen, is heel veel betekenend. Hè? Dat heeft Johannes natuurlijk niet voor niets opgeschreven. Dat is feitelijk zoals het toen was. Hij was tussen die doeken uit opgestaan. Hij was er zo tussenuit gegaan. En zijn hoofddoeken lagen nog, als een tulband eigenlijk, lagen daar nog. En hij was er zo tussenuit opgestaan. Opgewekt. Door de heerlijkheid van Vader. He? Opgewekt uit de dood. En het linnen getuigde daarvan. En het linnen, dat geurde misschien nog wel van die mirre en die aloë. Een lieflijke geur, een aangename geur voor God. En dat is ook wat het werk van Christus vandaag typeert. Hè? Dat hij zich overgeeft. Dat is wat in Efeze 5 staat. Hij geeft zich over voor de gemeente. En dat is een aangename geur voor God. Hè, niet zijn aardse levenswandel. Maar ook zijn opwekking, opstanding uit de dood. En zijn wat hij nu doet, ook dat. Hè, zijn leven nu is ook voor God een aangename geur. En dat zeggen die specerijen, hè. En Lazarus, die kwam naar buiten, dat is de tegenstelling, hè, met de doeken nog om. Die moesten nog van hem afgewikkeld worden. En Lazarus is ook later weer gestorven. Maar de Heer werd opgewekt in onsterfelijkheid. Hij had onvergankelijk een onvernietigbaar leven ontvangen. Hij zou nooit meer sterven. En het geweldige is dat hij nu aan de rechterhand van God is, als de mens Christus Jezus. Dus hij is altijd mens gebleven. De mens Christus Jezus, zegt Paulus in 1 Timotheus 2. Hij is de middelaar tussen God en de mensen. Hij is nog steeds mens. Maar wel verheerlijkt. Hè? Christus Jezus, de verheerlijkte aan de rechterhand Gods. Dus dat is, hè, wat zijn plaats nu is. Nou, Jozef, even terug naar Genesis. Jozef kwam uit de gevangenis na 2 jaar. En wat kreeg hij toen aan? Linnen. Hij werd met linnen bekleed. En hij kreeg een gouden ring. In feite een uitbeelding, profetische uitbeelding van de opstanding van Christus uit de dood. Want Jozef is in alles, ook in de details, het leven van Jozef, is een heenwijzer, is een profetische aanduiding van degene die later komen zou, onze Heer Jezus Christus. En de priesters gingen ook in linnen gekleed. En de Hebreeënbrief maakt duidelijk, met heel veel woorden, heel uitvoerig, dat de Heer nu hoge priester is naar de ordening van Melchizedek sinds zijn opstanding uit de dood. En dat zal ook later aan de wereld nog blijken. Nou, vers 10 zegt dan, dan eindigt die dat stukje over die discipelen. De discipelen gingen weer naar huis. Nou, dat is een aanduiding van, ze gingen naar huis. En wanneer gaan wij naar huis als lichaam van Christus? Want ze zijn een aanduiding van het lichaam van Christus. Met de opname van de gemeente, de wegrukking. De discipelen gingen weer naar huis. Wordt ons even zo meegedeeld. En daar kun je over nadenken. Maar als je er vanuit die breuk die in de geschiedenis zit over nadenkt. En naar de toekomst kijkt. Wat we uit de brieven van Paulus mogen weten. Ze gingen naar huis. Aanduiding van het feit. Het moment dat wij naar huis gaan. Wij hebben een gebouw van God in de hemel. Zegt Paulus. Niet met handen gemaakt. En daar gaan wij naartoe. En dan ontvangen we ook direct dat verheerlijkte lichaam. Hè? We worden veranderd. Nou, dat is wat vers 10 zegt. En dan gaat de geschiedenis verder met Maria. En die was op zoek naar de Heer. Ze zag hem niet. Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Hè, dat is het vervolggedeelte. En waar was de Heer dan? Nou, kennelijk voor Maria verborgen. Ze kon hem niet vinden. Waar was die? En dat is ook de situatie nu voor de wereld en ook voor het overgrote deel van Israël, moet ik zeggen. Zij kennen hem niet. Hij is voor hen verborgen. Wij weten dat hij te midden van de hemelingen is aan de rechterhand van Vader. Maar dat weet de wereld en het grootste deel van Israël weet dat niet. Nog niet. Die kent hem niet. En zo is het voor Israël nog steeds. Zij kennen hun Messias, hun redder, nog niet. Maar er zal een moment komen dat hij zich zal gaan openbaren aan zijn volk. En dat is ook wat wordt uitgebeeld bij Maria. Maria is namelijk een beeld dan van Israël. Hè? Want die onderbroken geschiedenis wil zeggen, eerste twee versen Maria, dan 3 tot en met 10 gaat het over die 2, uitbeelding van de gemeente. En dan daarna gaat het weer met Maria verder. Dan gaat het dus de geschiedenis met Israël verder. Want er liggen beloften voor dat volk. En Gods beloften zijn onberouwelijk. God komt daar niet op terug. Die zijn onvoorwaardelijk gegeven. Dus hij zal daarop terugkomen. Dat zal op de derde dag vervuld worden. En het getal 3 heeft in de Bijbel ook te maken met de belofte. Getal 3 heeft te maken met de belofte. Op de derde dag zal die belofte vervuld worden. Nou, Maria komt dan bij het graf. Ze boog zich voorover. In het graf en ze ziet dan 2 boodschappers zitten. En hoe zal de geschiedenis van Israël verder gaan? Ze ziet 2 boodschappers. 1 aan het hoofd en 1 aan het voeteneinde. En wat zal Israël dan in de toekomst gaan ontvangen? Nou, onder andere de 2 getuigen. In Openbaring wordt gesproken over 2 getuigen. Hier zijn 2 boodschappers. Men denkt soms dat het Gabriël en Michael kunnen zijn. Maar hun namen staan er verder niet bij. Dus dat zou misschien kunnen. Maar in de eindtijd zijn daar 2 getuigen bij Israël. En die profeteren 1260 dagen lang. En het is toch heel merkwaardig dat Maria dan hier 2 boodschappers tegenkomt. Een profetische heenwijzing, als u het mij vraagt, naar die 2 getuigen. En wat gebeurt er dan? Dan keert zij zich achterwaarts. En ze ziet Jezus staan, maar ze weet niet dat het Jezus is. Dat is heel merkwaardig, hè? Dat het woord omkeren, de ommekeer, dat het wordt hier 2 keer gebruikt. Want als de Heer dan haar naam noemt, dan keert ze zich om, staat er. Hè? Dan keert ze zich nog een keer als het ware. Maar ze keert zich achterwaarts en ze ziet Jezus staan en ze weet niet dat het Jezus is. Dat is ook heel merkwaardig. En dat is ook wat gebeurt in de toekomst met het volk Israël. Want de Heer zal terugkomen. Hij zal terugkeren, dat heeft hij beloofd. Net zoals hij van hen weggegaan is, zo zal hij ook terugkomen op de Olijfberg. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En Maria ontmoet hem dan en ontdekt dan dat het de Heer is. Maar ze keert zich achterwaarts en ze ziet Jezus staan, maar ze weet niet dat hij het is. En zo zal het ook zijn met het volk. Als hij komt, dan zullen ze hem in eerste instantie even niet beseffen dat hij het is. Maar dan zullen ze zien, zegt Zacharia, wie ze doorstoken hebben. En dan dringt het tot ze door dat hij het is. Hij het is die zij ooit doorstoken hebben. En dan zullen ze ook gaan beseffen dat hij het is, werkelijk. Dat hij hun Messias is. Dat degene die zij gekruisigd heeft, hebben, hun Heer is. En dat hij dan op dat moment, dat het allermoeilijkste is, hun komt bevrijden, hun komt verlossen. Nou, dan zegt de Heer, vrouwen, wat weent gij? Hè? En de Heer spreekt haar dan aan met vrouw. Dat is ook de situatie tussen de Heer en Israël. Want Israël zal opnieuw de vrouw worden van Yahweh. En hij spreekt Maria aan met vrouw. Wat weent gij? En dat is ook wat de profeet gezegd heeft. Hè? Dat zij zullen wenen en hun rouwklagen zal groot zijn in die dag. Als ze beseffen dat hij het is. En zo groot, en wordt er verwezen naar een moment in de geschiedenis. Hè? In Zacharia 12. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En openbaring zegt dan dat alle stammen zullen zich op de borst slaan en zullen weeklagen. De rouwklagen zal groot zijn in die dag. Maria weende. In ontmoeting met de Heer. Israël zal ook wenen, zal huilen, zal rouw. Hè? Dat woord wordt er gebruikt. Hè? Zal rouw hebben in die dag dat hij komt. Want dan is die grote verdrukking zo ontzettend zwaar geweest. En dan zal de bevrijding zo groot zijn. En zullen ze nog maar net kunnen ontkomen. En dan zegt de Heer, vrouw, wat weent gij? En dan zegt ze opnieuw van, nou, wij weten niet waar die is. Of hè, ze hebben hem waarschijnlijk weggehaald. En dan spreekt de Heer dan aan met Maria. En dan aan zijn woord herkent ze hem. Hoe hij dat uitspreekt. En dan beseft ze ineens dat hij Rabuni is. Meester of leraar. En als je het vanuit Hebreeuws bekijkt, dan is dat waarschijnlijk onze meester, zegt ze dan. He? Het wordt hier vertaald met meester, he? Met leraar. En dan herkent ze hem aan zijn stem. De leraar van Israël. Hij is er dan. En dan is het natuurlijk compleet. Dan herkent Israël hem als hun Messias. Dan herkennen ze hem als hun grote leraar. Waar geen ander tegenop kan. En dat zal ook de verlossing zijn voor het volk Israël. En dat is wat in feite in deze geschiedenis profetisch wordt aangegeven. De verlossing van Israël. En zo zien we dat de Heer deze dingen heeft laten opschrijven. En dat het past in de andere dingen die we vanuit de schrift mogen zien. En dan zegt de Heer iets opvallends, hè? Want hij zegt, raak mij niet aan. In de NBG-vertaling staat, houd mij niet vast. Maar er staat eigenlijk aanraken. Raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot de Vader. Hè, hij moest nog opwaarts gaan. Hè? Heel letterlijk staat er dan opwaarts stappen. Maar hij moest nog opvaren tot de Vader. En dan zegt hij, ik vaar op naar uw Vader en mijn Vader, naar uw God en mijn God. En dat is iets bijzonders, hè? Dat hij dat zo zegt. Want later, leest u in Matthäus 28... dat ze hem wel aan mochten raken. Dus kennelijk is hij op die derde dag, is hij naar Vader opgevaren en is hij later weer teruggekomen, want hij verscheen bij gelegenheid. Hè. Hij was niet altijd zichtbaar en tastbaar in hun midden. Misschien was hij wel in hun midden, maar konden zij het niet waarnemen. Want hij had natuurlijk een andere hoedanigheid gekregen. Hè. Hij kon zomaar in een afgesloten ruimte, kon hij zomaar in hun midden zijn. Dus dat betekent dat zijn lichaam dan een andere hoedanigheid heeft gekregen. Waarin hij in staat was om zomaar zich zichtbaar te kunnen maken, kennelijk in hun midden. En dus kennelijk is hij op die derde dag, is hij opgevaren naar de Vader en weer teruggekomen, waarna ze hem wel mochten aanraken. En dat is ook precies wat in de toekomst gebeurt. Hè, het is een tegenbeeld. Kijk, die eerste hemelvaart, want dat is waar de Heer hier over spreekt, in feite over zijn eerste hemelvaart, is een tegenbeeld van de wegrukking van de gemeente. Want als de Heer terugkeert, dan zal dat ook in twee stappen gebeuren. Eerst komt hij in de lucht voor de gemeente, het lichaam van Christus, en worden wij weggerukt en ontmoeten wij hem in de lucht. En dat zal ook gebeuren heel erg vroeg, tegen de derde dag. Hè? In de derde dag, tegen de derde dag. Daar zitten we nu een beetje op de grens. Hè? Dus het is allemaal dichtbij. En dat is zijn terugkeer voor het lichaam van Christus. Wordt uitgebeeld in zijn eerste hemelvaart, waarin hij zich aan de Vader liet zien als de eersteling scharven. Dat moest eerst gebeuren. Eerst moest die eersteling scharven, naar Leviticus 23, aan de Vader getoond worden. En pas daarna kwam hij op aarde terug en mochten ze hem aanraken. Maar eerst moest hij volledig zuiver, zou je kunnen zeggen. Dat beeld iets van die zuiverheid uit. Volledig zuiver. En Hebreeën zegt ook dat hij met zijn bloed de hemel is doorgegaan. En dat heeft dan Vader getoond. Het werk was voltooid, het werk was compleet. Hij was de eerste van de oogst. En dan de tweede moment dat hij weggaat is, dat is als het gelovig overblijfsel van Israël gered wordt. En daarna ook geheel Israël. Want Paulus zegt in Romeinen 11 dat geheel Israël zal gered worden. Het geheel Israël wat dan leeft, hè, wat dan dat koninkrijk binnengaat. Dat is niet alle Israëlieten van alle tijden en alle plaatsen. Maar dat is heel Israël wat dan het koninkrijk binnengaat. Daar spreekt Paulus over. Nou, dat gelovige overblijfsel, dat is dan de tweede fase van zijn terugkeer. De eerste fase was de opname van de gemeente. En de tweede fase is als hij Israël redt. Als hij terugkeert voor Israël. En er wordt uitgebeeld is een hemelvaart na 40 dagen vanaf de Olijfberg. Wat in Handelingen 1 ons wordt verteld. En dan zal hij ook terugkeren, zegt Zacharia 14, om zijn voeten te zetten op de Olijfberg. Als die Olijfberg uiteenspleit en er een dal van ontkoming zal zijn voor het gelovige overblijfsel, wat dan nog net Jeruzalem kan ontvluchten. En het dal zal reiken tot aan Azel, tot aan waarschijnlijk ergens een plaats daar in het zuiden. Dus hij zal terugkeren en hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is als Israël hem heeft erkend. En dat werd later, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Maar dat werd later in Thomas zichtbaar. Thomas die dan uitroept, mijn Heere en mijn God. En dat is ook wat bijna letterlijk zo in Zacharia staat. Dat het volk dat dan zal zeggen. Mijn Heere en mijn God. Dan zullen ze hem aanvaarden. Als hun Yahweh, als hun redder, hun verlosser, hun God. Dat zal natuurlijk een geweldige bevrijding zijn. Nou, zo gaat de Heer dus in twee keer, als het ware, op naar de Vader. Om, dat is een profetisch tegenbeeld, hè, als tegenbeeld van wat in de toekomst de wegrukking van de gemeente is. En als hij komt voor zijn volk Israël. Hè, zijn aanwezigheid omvat dat. Zijn aanwezigheid hier. En hij komt dan de wereld verlossen. Nou, Maria, die ging heen en zij boodschapte de discipelen dat zij de Heer gezegd, dat hij haar dit gezegd had, dat ze hem gezien had en hij haar dit gezegd had. En dat is dan haar getuigenis over de eersteling. Hè? En die naam Maria zou kunnen betekenen geliefd door de Heer, zeggen we dan, vullen we het in, maar eigenlijk geliefd door. Hè? Dat is ook de eerste die zij ontmoet als beeld van Israël. En eerst even heel specifiek het gelovige overblijfsel van Israël. Maar als beeld daarvan, hè, zoals Israël door de Heer geliefd is. Hè, het was vanwege zijn liefde dat hij dat volk riep. Het was niet omdat zij nou zo'n geweldig volk waren. Nee, het was om zijn liefde. Daarom heeft hij Israël. Dus zijn liefde gaat altijd uit naar Israël. Dat is zijn volk en dat blijft het. Nou, Christus Jezus is, en dat gedenken wij, en dat weten we naar Paulus. Hij is de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping. Met hem werd ook die nieuwe schepping zichtbaar. Dus uit dat graf wat nog was op die oude schepping, kwam die nieuwe schepping tevoorschijn. Oud en nieuw. En dat is een studie dan apart, geef ik maar eens aan u mee. Vergelijkt u maar eens de dingen die bij de geboorte van de Heer gezegd worden over hem en de dingen die gebeuren met hem en met zijn opstanding. Daar zitten heel opvallende parallellen in. Zijn geboorte en zijn opstanding. We ontbreekt de tijd om dat hier verder uit te werken. Maar denkt u maar aan Jozef en Maria. Jozef van Arimathea. Maria die hem eerst ontmoette. Ook weer Jozef en Maria. Net als bij zijn geboorte. En zo kun je een heleboel dingen verder met elkaar, dat is een hele mooie vergelijking. Nou, hij is de eersteling van de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, die eersteling is er. Dus alles zal later ook nieuwe schepping worden. En dat is nog toekomstmuziek voor ons. Maar dat is waar we ons nu al als leden van het lichaam over kunnen verblijden. Wij zijn leden van zijn lichaam en wij horen in feite al bij die nieuwe schepping. Hè? We zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. En dan zou ik bijna aan willen toevoegen, laten wij dan feest vieren met elkaar. Feest vieren met ongezuurde broden, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, de laatste Adam, dat is hij, hè? Die hof. Dat is natuurlijk een geweldig tegenbeeld van de Hof van Eden. Waar de eerste Adam zondigde. En het was sterven, dood en verderf. En als laatste Adam werd hij opgewekt in een nieuw leven, een nieuwe schepping. En is de zonde voorbij. Hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Dat is voorbij. Dat oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. En vanuit die laatste Adam leven wij, hè? Wij horen al bij die laatste Adam, die nieuwe schepping. Een geweldig goed nieuws wat Paulus ons meegeeft. Als laatste Adam. Hij is de Heer uit de hemel. En hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. De eersteling. De eersteling Christus is er. Hè? En zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Dat zijn diezelfde allen als die ook sterven. Hè? Dat is een perfecte parallel. Perfect parallelisme wat Paulus daar gebruikt, hè, in 1 Korinthe 15. Dat is echt, daar is geen spel tussen te krijgen. Dat is zoals het echt is. En er wordt totaal niet gesproken over alle die geloven. Nee, Paulus zegt het gewoon, stelt het gewoon. Zo is het. Dat is Gods woord. Dus echt, absoluut, de waarheid van het woord. En in rangorde zal hij ons opwekken. En wat is het fantastisch dat wij mogen horen bij die eerste rangorde. Hè? Christus natuurlijk zelf als eersteling. Dat is een klasse apart, inderdaad. Maar wij horen heel nauw bij die Christus. Bij die eerste. Wij zullen dan opgewekt worden. En we leven toch al bijna in de derde dag. We zitten er heel dicht tegenaan. Hè? Die 2000 jaar zijn voorbij. En dat is natuurlijk wat ons geweldig doet uitzien. En dat geeft ons kracht om verder te kunnen. En die machtige toekomst die we voor ogen hebben, gebaseerd op de opstanding van Christus. Hier zo goed beschreven in Johannes. En hij is het hoofd van het lichaam van Christus. En wij zijn verbonden met dat hoofd. Met die opgestane, met die verheerlijkte Heer. Nou, dan kun je niet anders dan feestvieren met elkaar. Als je zo geweldig evangelie kent en als je zo'n geweldige Heer hebt, die is opgewekt. We hebben een levende Heer. Hij is niet dood, zie, hij leeft. En dat is ook inderdaad, amen. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik ook. Dat geloven we allemaal. En dat is een fantastische zaak. En daar kunnen we mee verder. Hè? Dat is werkelijk Pasen en het feest van de eersteling. Ten voeten uit. De eersteling is er en de rest van de oogst komt. Amen. Zullen wij de Heer danken. Trouwvader, wij danken u dat we zo'n kort moment stil konden staan bij deze dingen. Vader, en we kunnen daar heel lang nog met elkaar over doorspreken. Het zijn geweldige lijnen, beelden in uw woord. En uw woord is zo nauwkeurig, Vader. Dank u wel dat u het aan ons heeft gegeven en dat we daar dingen van mogen verstaan. Vader, we beseffen dat we lang niet de volle diepte ervan doorgronden. Maar dank u wel voor datgene wat u ons geeft. En dat we daaruit kunnen leven. En dat we dat met ons meedragen. Die geweldige boodschap die van Pasen uitgaat. Het is een open graf. De dood is overwonnen. En uiteindelijk, Vader, zult u ook die tweede dood teniet doen. Als laatste vijand. En zult u zijn, alles in allen. Vader, dank u wel dat we dat vooral nu tegen elkaar mogen zeggen. Maar ook het hele jaar door. We hebben een levende Heer. We danken u voor hem die aan uw rechterhand zit. De mens Christus Jezus, die ons hoofd is. Van wie we alle voeding en leven en heerlijkheid ontvangen. Dank u wel, Vader, voor zo'n Heer. Dank u wel dat we met elkaar hier dit weekend zo mogen beleven. En inderdaad dat mogen doen rondom uw woord. Vader, dat is onze rijkdom. Dat is die heerlijkheid die zoveel zegt over wie u bent. En u bent liefde, Vader. Dank u wel. Dank u wel dat u met ieder uiteindelijk tot uw doel gaat komen. Vader, dank u wel dat we zo ons daarin mogen verheugen met elkaar. En Vader, dank u wel dat u ons kent en lief hebt zoals we zijn. En dank u wel dat we elkaar aanzien in uw Zoon. En dank u wel dat we, Vader, zo dit weekend verder aan u mogen opdragen. Vader, we danken u voor de dienst die er morgen zal zijn. Wil met Andries zijn die daar het woord zal spreken. Geef daarin alle wijsheid en vrijmoedigheid tot eer van u. En al het andere, Heer, wat ook verder er zal zijn. We danken u daarvoor in de machtige naam van onze geliefde Heer, Jezus Christus. Amen.